U mag alvast opzoeken, Galaten hoofdstuk 6. Lekker eten, daar houden denk de meeste mensen van. Iedereen heeft wel zijn favoriete maaltjes. En als je dat ziet en het, de kleuren ziet, de geuren ruikt, hè, dan gebeurt er wat, krijg je trek. Maar als je verkeerde ingrediënten doet in die maaltijd, hè, dan kan het er nog wel hetzelfde uitzien. En toch, als je het gaat proeven, dan gebeurt er iets. Er klopt iets niet. Het ziet eruit zoals het eruit moet zien. En je proeft dat er een verschil is. Er is iets niet in orde. En wat doe je dan? Je neemt nog een hap. Het klopt niet. En als het goed is, laat je het liggen. Want het kan zijn dat je er ziek van wordt. Het kan zijn dat je het gewoon zegt, het smaakt vies. En die heerlijke maaltijd geeft je niet wat je nodig hebt. Een moment van ontspannen, een moment van genieten, een moment van contact met die ander. Maar het geeft ook niet die kracht aan je lichaam, wat je lichaam nodig heeft om te leven, om te functioneren. Maar als je maaltijd goed bereidt, met de juiste ingrediënten, dan ruikt het lekker, het ziet er lekker uit. Maar het doet ook iets goeds van binnen. En dat maakt een heel groot verschil. Maar wat voor ingrediënten laat jij jouw leven binnenkomen? En hoe smaakt dat leven dan ook voor anderen, de mensen om je heen? Wat proeven die uit jouw leven? Want God zegt, wat je zaait, dat zal je oogsten. Wat je erin stopt, dat komt er ook uiteindelijk uit. We gaan lezen in Galaten hoofdstuk 6, vers 10. Galaten 6. Vers 1 tot en met 10. Maar mij staat erboven, en ik lees uit de Herziene Statenvertaling. Draag elkaars lasten. Broeders, en dat geldt ook voor de zusters. Ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u, die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen. In een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt. Draag elkaars lasten en vervul zo de wet van Christus. Want als iemand denkt iets te zijn, terwijl hij niets is, bedriegt hij zichzelf. Maar laat ieder zijn eigen werk beproeven. Dan zal hij alleen voor zichzelf stof tot roemen hebben en niet voor de ander. Want ieder zal zijn eigen pak dragen. En laat hij die onderwezen wordt in het woord, in alle goede dingen delen met hem die onderwijs geeft. Dwaal niet. God laat niet met zich spotten. Want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten. Maar wie in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven oogsten. En laten we niet moede worden goed te doen. Want te zijner tijd zullen wij oogsten als we het niet opgeven. Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goed doen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof. Ik zou zeggen twee verschillende oogsten, twee verschillende maaltijden. Mensen die iets voortbrengen. Mensen die door hun leven iets in beweging zetten. Hier staat er dat er mensen zijn die verderf voortbrengen en mensen die eeuwig leven oogsten. En dat is een heel groot contrast. En dat heeft al te maken met nu en het heeft te maken met straks. Voor degene die dat verderf oogsten. Straks betekent dat ze geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Dat ze geen deel hebben aan degene die hun leven is. En ze voor altijd zullen doorbrengen zonder die persoon. Die liefde is. Het leven. En hoe wij dat moeten bevatten wat God zegt over die hoedanigheid. Hoe mensen dat bewust meemaken en beleven. Alleen, gescheiden van God en van elkaar. En toch bewust van hun bestaan. En dan wordt er gesproken in woorden die wij heel moeilijk kunnen begrijpen. Dat er een duisternis is, dat er tandengeknars is. Dat er dorst is, dat er pijn is, dat er een bewustzijn is. Ik ben hier en ik kan nooit meer komen waar ik zou moeten zijn. En de Heer Jezus heeft meer gewaarschuwd voor deze hoedanigheid dat hij heeft gesproken over de hemel. Want hij heeft ons zo lief dat hij niet wil dat er iemand komt. Ook niet een van ons. Of die we lief hebben. Die we ontmoeten. Die een plek heeft in ons leven. Onze buren, vrienden, familie, collega's. Jezus wil niet dat een van hen daar komt. Maar wat laat dat, ja, die verkeerde maaltijd nu al zien? In de levens van mensen, in het gedrag, in wat ze in beweging zetten, door hoe ze zijn, door hoe ze spreken, door wat ze wel doen en wat ze niet doen. En hier wordt gesproken over werken van het vlees. Van jouw mens zijn, los van God, waar jij toe in staat bent, vanuit jouw ik-gerichtheid, onder de invloed van de zonde en de macht van Satan, is dit het menu wat jij opdient aan de mensen om je heen. Het is geen gezond menu. De amusementwereld verdient er bakken met geld aan. Lees dadelijk maar mee. Denk maar na over de ingrediënten. En probeer dat te plaatsen, hè, in onze samenleving waar er dik geld aan wordt verdiend. En wees je dan bewust wat voor een zieke samenleving we eigenlijk leven. Waar we ondertussen helaas al zo vertrouwd mee zijn, gewend aan zijn, dat dit zeg maar normaal is. Maar het is het niet. Want God heeft dat zo niet bedoeld. Hij laat er nog een stukje toe. En dan is het klaar. Wat voor maaltijd laat jij na? In Galaten 6 vers 8 staat er. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn. Het is bekend wat het gedrag, wat het leven van de mens los van God voortbrengt. En hier is één rijtje. Paulus spreekt over nog een rijtje in ik dacht 1 of 2 Timotheus 3 vers, nou, in dat hoofdstuk, over hoe de mensen los van God, wat wij allemaal wel niet in beweging zetten. Maar hier staat, het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij. En dat alles is heel dicht en tastbaar in onze samenleving als je het wil zien, als je het gaat herkennen. Vijandschappen, dat is niet zo ver weg. Dat gebeurt zelfs op school. Door het gepest. Maar het kan nog dichterbij. Je buren, het kan. Ruzie, afgunst, jaloezie, woedeuitbarstingen. Egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zelfs door kinderen. Zodat sommige kinderchirurgen in het weekend eigenlijk niet voldoende tijd hebben voor de gewone zieke kinderen, omdat kinderen in coma het ziekenhuis in worden gesleept. Zwelgpartijen en dergelijke, waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Deze maaltijd voldoet niet. Dit product voldoet niet. En producten die niet voldoen, die worden uit de handel gehaald. En dat is wat God uiteindelijk ook gaat doen. Want het voldoet niet waartoe hij de mens, die naar zijn beeld en gelijkenis is geschapen, zich gedraagt. En wat hij voortbrengt. En het heeft heel simpel te maken met ongeloof en ongehoorzaamheid. Het niet willen aannemen wat God zegt dat het waar is over jezelf en over wie hij is en wat hij bedoelt. En het heeft te maken met de tegenstander van God. Die slim, slecht, sluw is. En beroerder als wij kunnen bevatten. Die wij vaak onderschatten. Maar hier mee bezig is om mensen te beïnvloeden. Om ze kapot en stuk te maken. Ze naar elkaar toe te gebruiken. Om elkaar kapot en stuk te maken. Totdat God zegt het is genoeg. Maar wat veel beter is. Waar we over hebben gezongen. Waarvoor we hier bij elkaar zijn. Is de tweede maaltijd. Het eeuwige leven dat God geeft. Aan een ieder die gelooft. Het eeuwige leven. En dat leven dat hebben we door het geloof nu al ontvangen. Het is nu al ons deel. En het is een blijvende, het is een heerlijke toekomst die verder gaat dan dat we kunnen bevatten en begrijpen. Het is overweldigend wat God aan ons heeft gegeven. Wat wij straks gaan beleven, doordat Jezus Christus de prijs voor u en mij heeft betaald. Om ons weg te halen uit dat verderf, om ons te brengen in een relatie met hem. Eeuwig leven is God kennen. En door hem gekend zijn. Zoals u hier zit. Als gelovige in Christus bent u door God gekend en geliefd. Van binnen en van buiten. Met uw hele hoedanigheid. Met de mooie en de minder mooie kanten. Maar hij ziet u in zijn Zoon. De Heer Jezus Christus. Maar wat is de bedoeling dat hij van zichtbaar wordt en merkbaar wordt in u en mijn leven? Dan lezen we hoofdstuk 5, vers 22. Dit zijn de ingrediënten die in het leven van een kind van God zitten en er ook, als het goed is, uitkomen. Merkbaar zijn voor elkaar. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. En de kwaliteiten overtreffen elke verwachting. Ik weet, ik heb deze niet uit mijzelf. Want bij momenten herken ik mij in het andere rijtje. Maar dit zijn de kwaliteiten van de Heer Jezus Christus. Van wie Hij is. En dit wil Hij zichtbaar maken in u en mijn leven. Dan wordt dat merkbaar in hoe we in het leven staan. Hoe we met elkaar omgaan. Hoe we reageren. Persoonlijk ervaar ik, het is een les waarin ik getraind word. Omdat ik soms andere dingen zie. Andere reacties zie in mijn eigen leven op dat wat binnenkomt. En merk ik van dat God daarmee bezig is om het te vormen, om het te kneden. En het is soms lastig en pijnlijk om dat eerlijk toe te geven. Maar er is vergeving. En dan is er ook verandering. En dan merk ik dat de Heer gelukkig me niet loslaat, maar dat hij me juist verder helpt als ik eerlijk ben over wat er niet, wat er aan verkeerde ingrediënten bij mij naar boven komen, die eruit moeten. Want wat is het doel? Het doel is dat de Zoon van God in u en mijn leven zichtbaar gaat worden in hoe we zijn, in hoe we doen, door die liefde, door die trouw, door die goedheid, door die zelfbeheersing. Ik hoef niet overal zomaar aan toe te geven waar iedereen achteraan rent. Dat kan, doordat hij met zijn Heilige Geest woont in zijn kind en daartoe de kracht geeft. Zo wordt dat zichtbaar. En daar spreekt Paulus ook over. Paulus spreekt erover dat God, die had van het begin af aan met hem een plan. Hij zat een tijd op de verkeerde weg. Maar eenmaal toen hij Jezus ontmoette, toen is hij voor hem gaan knielen. En heeft hij zijn leven overgegeven. En Paulus zegt dat was dat de Zoon van God in hem werd geopenbaard. Was Paulus een hele indrukwekkende persoon? Nou, op het moment dat hij de Galaten van Jezus' liefde vertelt, was hij niet zo'n indrukwekkende persoon. Zijn leven was aangedaan. Zijn lichaam had een ziekte, waarschijnlijk een oogziekte, wat niet prettig was om te zien. En ondanks dat ontmoetten die Galaten Paulus en openden ze hun hart voor wie hij was en wat hij had te vertellen over de Heer Jezus. Maar zijn lichamelijke moeite was geen beperking voor God om hem te gebruiken het goede nieuws van zijn Zoon Jezus Christus te vertellen. En persoonlijk raakt het mijn hart. En wil ik ook in ieder bemoedigen die misschien ervaart, ik heb een lichamelijke beperking, ik heb misschien een psychische beperking, ik voel me hier kwetsbaar of zwak of wat dan ook. Voor God is dat geen beperking om jou in de levens van anderen te gebruiken om van de Heer Jezus te vertellen. En dat vind ik zo mooi dat God Paulus heeft genomen. Een gewone man die geen indrukwekkend voorkomen had, maar zelfs een ziekte waaraan je eigenlijk zou zeggen, ik loop daarvan weg. En die man werd gebruikt om dat eeuwige goede nieuws van de Zoon te vertellen. En zo wil God u en mij gebruiken. Zodat de Zoon openbaar komt. En andere mensen gaan ontdekken, er is een andere maaltijd die veel beter smaakt. Als wat deze wereld te bieden heeft. Want deze wereld heeft een maaltijd te bieden die verderf teweeg brengt. En dat is het ziekmakende ook aan Satan en hoe hij dingen voorspiegelt aan mensen die soms gewoon niet beter weten, geen onderscheid hebben. Hij dient een maaltijd op die zo heerlijk en mooi lijkt, totdat je hem inneemt en dan word je ziek van binnen. Maar God heeft een betere maaltijd. En hij wil u en mij daarvoor gebruiken, hoe we ook in elkaar zitten, met ons lek en gebrek. Maar als we kind van God zijn, mogen wij die liefde delen met de mensen om ons heen. De Galaten die hebben Paulus ontmoet en in geloof dat evangelie aangenomen. En er kwam ruimte voor God om hele mooie, goede en bijzondere dingen in hun midden te doen. En ja, dat is wat Satan echt niet leuk vindt. Dus wat heeft hij gedaan? Een paar mensen, Joodse mensen, religieuze mensen, heeft hij daar zo lekker hun daartussen laten schuiven. Maar die gingen hun dingen vertellen die niet helemaal koosje waren, niet helemaal goed waren. En het gevolg was dat ze gingen afwijken van wat God zei dat goed was. Dat het evangelie was van zijn Zoon Jezus Christus. En Paulus noemt dat ze werden betoverd. En toveren, dat is een beetje een modewoord tegenwoordig. Hè. Je verandert je woonkamer. Ik heb mijn woonkamer omgetoverd. Totaal misbruik van dit woord. Want toveren is iets wat God echt heel erg vindt. Maar ze werden betoverd. En hoe gebeurde dat? Die mensen die zo erbij kwamen, gingen andere dingen vertellen, hun overreden. Wat ontstond de verwarring? Toen kwam er een opruien, dus er kwam een schepje bovenop. En toen gingen die mensen de nieuwe gelovigen onder druk zetten. Je moet je ook laten besnijden. Alleen dat geloof is niet genoeg. Je moet je ook laten besnijden. Nou, Paulus gaat ze precies uitleggen waarom dat nou net niet nodig is. Omdat we gered zijn door het geloof in de belofte van God, dat een ieder die hem aanroept behouden gaat worden. En niet dat we daar enigszins iets van onszelf hoeven in te brengen, want dat gaat niet. Dat lukt niet en God bedoelde dat ook niet zo. Hij bedoelde dat het geloof van hem een geschenk voor u en mij is, wat we mogen ontvangen met dankbaarheid en waarin we ook een gelijkheid naar elkaar hebben, want we hebben hetzelfde geschenk ontvangen. Er is niet een beetje meer bevoorrecht en minder bevoorrecht, nee. We waren allemaal verloren en door het geloof zijn we gewoon allemaal gered en kind van God. Een geschenk van hem, niks daarbij. Maar zij kwamen van, je moet toch nog iets erbij doen. Het is niet voldoende. En ze gingen er toch naar luisteren. En Paulus schrikt ervan. En hij zegt dan in 1 vers 6, ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van hem die u in de genade van Christus geroepen heeft naar een ander evangelie. Hoe kan dat? En Paulus spreekt heel duidelijk, er is één evangelie waardoor een mens gered kan worden. En elk ander verhaal is fout. En hij spreekt zich sterk uit over degene die andere evangelies verkondigen. Ze zijn zelfs vervloekt. Het is één evangelie en dat is genoeg. En dan in hoofdstuk 3 vers 1 zegt hij, o dwaze gelaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? U, voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd, alsof hij onder u gekruisigd was. Wie heeft u betoverd? En in het Grieks is het woord betoveren, baskaino. Maar het betekent onderworpen zijn aan een occulte, duivelse invloed. Dus als iemand met een ander verhaal komt, met een ander evangelie komt, andere dingen gaat vertellen over het woord van God, dan komt iemand die door Satan een beïnvloeding meebrengt, zelf beïnvloed is en een beïnvloeding meebrengt die niet van God is, maar van de tegenstander van God. En God zegt, dwaal niet. En wat werkte dit uit? Paulus zegt, jullie zijn van Christus losgeraakt. En het is een verhindering om het evangelie, om het woord van God te gehoorzamen. En dat is Satans tactiek. En dat wil hij ook bij ons, bij u, bij mij, bij de christengemeente Berea. Hoe mooi en knus we hier ook bij elkaar zitten. Maar is het woord nog het woord? Als we over 10 jaar bij elkaar zitten, of over 15 jaar bij elkaar zitten. Want alleen door dit woord kan de Heer Jezus in ons midden Heer zijn. Als hij het voor het zeggen mag hebben in ons leven, door de waarheid die God aan ons heeft gegeven. En anders wordt dit een slap aftreksel en een religieus sausje, maar we zijn Christus kwijt. We worden ongehoorzaam aan het woord en we komen onder de invloed van verkeerde leer. En de Bijbel waarschuwt ervan, dat is niet zomaar wat, het is een leer van demonen. En daar kan ik niet tegenop en jij ook niet. Alleen de waarheid kan ons hierin beschermen. En dat is een ernstige waarschuwing. Waarom? Omdat het dichterbij is als wij denken. Op scholen, op christelijke scholen, waarvan eerder de grondslag christelijk was, gefundeerd op het woord van God, op de verlossing van Jezus Christus, leven we in een tijd dat steeds meer protestants-christelijke scholen water bij de wijn gaan doen. En aan de buitenkant lijkt het nog best wel allemaal aardig. Maar kijk nog eens over 1 jaar, over 2 jaar. Hoeveel christelijke scholen wordt Halloween al gevierd? En zit je als christelijke ouder, moet ik ze nou wel of niet naar school laten gaan op die dag? moeilijke keuzes. Waarom? Ze laten het woord los. En ze wisten beter. En toch gebeurt dat. Kan ons ook gebeuren. Verus, de Vereniging voor Christelijk Onderwijs, gaat een heel andere kant op. Ze omarmt de overtuiging dat een beroep op een grondslag in deze tijd niet meer past. Dus weet je, het fundament, het woord van God is waaruit we het onderwijs doen, dat is niet meer nodig. Nee, ze halen er dingen uit en die klinken leuk, maar het gaat buiten Christus om. En dat is wat Satan wil. Dat hij niet meer centraal staat. Zijn verlossing niet meer centraal staat. En dan kom je onder een invloed die uiteindelijk verderf teweeg brengt. God zegt, dwaal niet, wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. En daarin is Jezus ons voorbeeld. Hij alleen, de volmaakte mens, liet zien hoe het volgen van het woord uiteindelijk het totale verschil maakt. Hij is ons voorbeeld. En hij is het die ons helpt om dat voorbeeld te volgen. Hij heeft het mogelijk gemaakt. En daarin is er voor geen enkel van ons een excuus om dat niet te doen. En daarin hebben we elkaar nodig. We hebben elkaar heel hard nodig. Satan probeerde de Heer Jezus ook krachteloos te maken. Door hem allerlei dingen aan te bieden. Matthäus 4 in de verzoeking van de woestijn. Begint met twijfel zaaien en dan biedt hem dit aan, dit aan, dit aan. En het antwoord van de Heer Jezus is steeds, er staat geschreven, er staat geschreven. En dat is wat wij ook moeten doen. Als de wereld dingen aanbiedt, dan gaan we ontdekken, er staat geschreven. Heer, help mij, want dat. Heer, help mij, want zus. Heer, help mij, want die. Er staat geschreven. En daarin zijn we veilig. Daarin is kracht, want dit is de waarheid van God. En daarin bleef Jezus staan. Hij gehoorzaamde het woord van zijn vader. Hij sprak het woord van zijn vader. Hij leefde in het woord van zijn vader in de wonderen en de tekenen die hij deed als Messias. En in zijn innerlijk was geen enkel aansluitingspunt voor het verderf, voor het verkeerde, om hem te beïnvloeden. Satan kreeg geen grip op hem. En toen hij daar in de dood was en dacht, hè, daar hebben we hem, knalde die dood van binnenuit open door de kracht van Gods geest. En Jezus stond op en Satan had verloren. Ook zijn macht over de dood was die kwijt. Want Jezus is Heer. Hij alleen. En hij laat ons zien hoe we moeten volgen. Hij bleef goed doen. Terwijl het zwaar was voor hem. Hij bleef zorg houden voor anderen tot op het laatst aan toe. Hij zag Johannes, zijn moeder. Hij zorgde voor haar. Hij zag de mensen die daar in het verderf hun ondergang tegemoet schreeuwde met spot en weet ik het wat. En hij zegt, vader vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. Hij ging ons voor. Hij droeg daarin onze lasten en onze moeite. En zijn leven raakte levens aan. Vanaf dat moment, en dat gaat door, het gaat nog steeds door. Want ook toen ze daar van dat kruis wegliepen en op hun borst sloegen, waren erbij, die wisten beter. En gelukkig weten we een deel van het verhaal. Hoeveel bij de oogst zijn binnengebracht toen op die Pinksterdag ze de moed hadden om van Jezus' opstanding te vertellen. Ik heb hier een boek gelezen over de impact. Jezus, geen mens heeft de wereld zo ingrijpend veranderd als hij. En als je dat leest, in zoveel terreinen van ons leven waar je niet bij stilstaat, maar hij heeft het in werking gezet dat er verandering kwam. En ik ben God dankbaar dat hij ook een verandering in mij is begonnen. En dat moet nog worden uitgewerkt. Hij is met mij bezig. Hij is met jullie bezig. Maar wat zaaien wij in ons hart? Want als wij niet zaaien wat goed is, dan wordt er gezaaid wat niet goed is. Ik heb hier een Big Bazaar, meer Halloween. Wat je allemaal niet voor een paar euro kan kopen. En sommige kan je leuk vinden, andere niet leuk vinden. Maar het is weer de maand waarop Nederland ook weer meedoet in allerlei gekke dingen. En ik had een blaadje van een gebedsoproep. Waar is dat gebleven? Nou, FTSE. Ik had een app doorgestuurd gekregen met een gebedsoproep van iemand die heel betrokken is bij kinderen. En juist de ervaring heeft dat heel veel kinderen in Nederland in aanraking komen met occultisme. En dat dat hele vergaande gevolgen heeft in de levens van de kinderen. Dat velen te kampen krijgen met angst, met depressies. Het ontwricht hun jonge leven. Nu begreep ik dat er ook weer een nieuw iets is dat heet Mono Charlie. Wie heeft er wel eens van gehoord? Niemand van gehoord? Nee? Wie? Jij? Deborah? Ja. Ik snap niet helemaal hoe het zit. Eerst had je Charlie, dat is ook met geesten oproepen. Nu heb je Mono Charlie en dan kan je met je telefoon kan je een nummer bellen of iets doen. En van daaruit krijg jij berichtjes, opdrachten, dingen die je moet doen. Ik begreep dat dat heel agressief is. Dat ze zelfs gestalkt worden en allerlei gekke dingen doen. Maar in die opdrachten gaat het steeds verder. En weet u wat de laatste opdracht is die aan kinderen wordt gegeven? Zelfs kinderen die maar net aan kunnen lezen. Die daar toch mee bezig gaan. En wat ook daadwerkelijk al in het buitenland heeft plaatsgevonden. Dat kinderen de opdracht krijgen om zelfmoord te plegen. En dat het ook is gebeurd. En als ik zo'n foldertje bij me houd met wat Halloween dingen. Denk je, toe, maak je toch niet zo druk. Paul loopt niet zo te zeuren. Zie toch niet achter elke boom een demon. Satan is bezig om onze eigen kinderen te stelen en te slachten en stuk te maken terwijl we slapen in de nacht. De gebedsoproep was, bid en vast voor onze kinderen deze maand. Die geconfronteerd worden met een duisternis die via hun mobiel zomaar naar binnen kan komen. En een invloed krijgt in hun leven. Want Satan wil hun leven bederven. Worden we wakker? Denken we dat het onschuldig is? Of luisteren we naar wat God zegt? Dwaal niet, want God laat niet met zich spotten. Wat je naar binnen haalt, dat zal je oogsten. En Satan schuwt geen kleine kinderen. Maar hij schuwt ook niet de christengemeente Berea. Als wij verkeerde dingen gaan zaaien en ons niet meer laten leiden door het woord van God. En dan raken we het zicht op de heerlijkheid kwijt en op onze Heer Jezus Christus, die voor ons stierf aan het kruis. En als we dat doen, dan wordt de maaltijd vieren een lege vertoning. Maar als we vasthouden, en als we het woord blijven zaaien, en als Gods geest dat kan uitwerken in ons hart, dan zal het steeds rijker worden als we terugdenken aan Hem, die zijn leven voor ons gaf. En daarom zegt Paulus ook, draag ook anders last. Draag je eigen pakje. Help elkaar, steun elkaar, help elkaar weer overeind. Pas op dat je zelf niet mee wordt gesleurd in de zonde. Want dat kan ons allemaal gebeuren. Maar gebeurt het bij een van ons? Met vriendelijkheid, met zachtmoedigheid, met compassie. Help elkaar overeind. En breng elkaar weer bij de Heer Jezus Christus. Want het gaat om zijn eer. Het gaat om zijn heerlijkheid. De Zoon kwam om zichzelf in u en mij te openbaren. Laten we vaststaan en doorgaan. En de naam Christengemeente Berea met recht waarmaken. Amen. Ik wil kort met elkaar bidden. Na het gebed gaan we zingen met elkaar. Dan komt Luc naar voren om het avondmaal met ons te bedienen. Vader in de hemel, we willen u danken voor uw zoon. We willen u bedanken voor uw liefde, dat u zich naar ieder van ons heeft uitgestrekt om iets goeds en moois van ons leven te maken. Wat lekker smaakt, wat goed ruikt. Wat Jezus laat zien in zijn liefde, in zijn trouw, in zijn vriendelijkheid, in zijn zelfbeheersing, in helemaal wie hij is. Vader, u weet hoe wij ons voelen, hoe zwak, beperkt, hoe klein ons geloof. U kent ook onze pijn en onze moeite en onze wonden. U kent onze eigen wijzigheden, waar we het lastig vinden om te luisteren naar uw woord. We danken u voor uw geduld met ons allemaal en met ons als christengemeente Berea. En we danken u dat u zo'n Heer is en dat uw woord de waarheid ons onderwijst. En we willen u bidden, laten de woorden die ik in eenvoud gesproken mag hebben door uw Heilige Geest landen in ieders van ons hart, Heer, naar wat u hem, haar heeft gesproken. U weet, Heer, welke keuzes u van ons vraagt en die we misschien ook heel radicaal moeten maken. Als we ons bewust zijn dat we verkeerde dingen in ons leven toelaten. Die niet bij u horen, maar ons ziek, zwak en misselijk maken. Waar we ons ook voor schamen. Maar help ons, Heer, om daarmee in het licht te stappen. Heer, om ermee te breken en bevrijding te ervaren door het bloed van Jezus Christus. Geef dat we ons veilig en vertrouwd voelen naar elkaar. Om ook waar nodig onze zonden te belijden. En help, Heer, dat we elkaar zullen bemoedigen en sterken. Op weg naar huis. Dank u dat we altijd weer mogen opstaan. En nog veel meer, Heer, dat we door uw kracht mogen blijven staan. En gezond mogen groeien door het woord van God. Heer, en sterke christenen mogen worden in ons vertrouwen op uw goedheid. Op wie u bent. En dat steeds meer zichtbaar mag worden, Heer Jezus, uw liefde en uw trouw. Wil u bidden, Heer, in deze maand oktober voor de kinderen die geconfronteerd worden met Halloween. Met allerlei dingen die soms gezellig lijken, maar waar de boodschap erachter gewoon niet goed is. Heren, wilt u alstublieft onze kinderen beschermen onder uw bloed? Wilt u ze ook helpen, heren, om moedig te zijn op school, om met bepaalde dingen niet mee te doen? Heer, geef de ouders, vaders en moeders open harten en waakzame harten. Heren, om te ontdekken hoe het met de kinderen is. En help hen ook samen te bidden voor hun kinderen en te brengen bij u. Maar we willen ook bidden voor de kinderen die ouders hebben die er zelf een potje van maken. Heer, die geen oog hebben voor hun kinderen en niet weten waar ze mee bezig zijn. O Heer Jezus, strek u toch alstublieft uit. Heer, naar zoveel duizenden kinderen. Heer, die zomaar met valse dingen in de problemen komen. Bang worden. Heer, zelfs aangesproken om hun eigen leven te nemen. O Heer Jezus, laat dat ons hart breken en verootmoedigen. En help ons, Heer, om te bidden voor de kinderen. Te bidden voor de kinderen die we om ons heen hebben, in de straat, die we ontmoeten. Heer, dat zij uw liefde, Heer Jezus, mogen leren kennen. Ik wil u danken voor het avondmaal dat we met elkaar mogen gebruiken, Heer. En ik wil u vragen, wilt u ons allen zegenen, Heren, en ons bepalen bij het grote offer dat u voor ons heeft gebracht. Ik dank u, God en Vader, in de enige naam waardoor wij behouden zijn. De naam van Jezus Christus alleen. Amen.